tekst voor dit avontuur waarin wij het verband samenvatten vindt u in Jesaja 14, het vierde vers, het eerste gedeelte. Jesaja 14, vers 4a. Daar spreekt het woord des Heren aldus: dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen:
hoe zal Israël
blijven opkiezen? Tot zover.
God zal ze zelf.
Deze week hebben wij ons graag. Gelet.
De Heere zal zich over
onze ondergang
verder.
Van Babel in het verleden. Toch. In het heden.
Dat kan wel eens wezen hoor, dat je met verdriet voor in je hart komt.
En in je ogen. Ten slotte hebben wij immers gezegd dat in de openbaring van Johannes ernst het loflied weer klinkt van de totale, de definitieve ondergang van
Babel. Er komt een ogenblik. En hoe hebben mensen gehoord, dat zeggen, het enige wat we nog doen
kunnen, is dit en dit is heen. Babel, de verpersoonlijking is van,
van
alle anti-goddelijke en anti-christelijke machten. Die zich altijd hebben opgemaakt
ja, dat is het, nee,
tegen de heerschappij
nou daar dan van God
en van zijn Christus.
Bij die God die Israël
en dat die macht
verkiest.
Ook in de periode waar
en
van de profeet Jesaja getuigd.
En uitzicht.
Een reëel historische
nou hij onwaardig is.
En zijn huis. Die ook als hoofddoel
maar het, omdat het nou een godswerk is.
Om in God dat handen. Volk.
Daarom wanneer die geest
waardig wordt.
Van God
en dat water
gaat stromen. Was,
namelijk van het zaad dat komen
zou.
De ware
Heer Christus.
Niet de zoon van God. De eeuwigheid zal het verklaren.
Dat is Satan juist dat volk
zocht
te verdragen op ontfermen.
En hij zal Israël
moet altijd maar zo denken dat in diepste
zin gaat
het Babel alle antigoddelijke en
antichristelijke
macht
om Christus
nou ja,
en om zijn zaad.
Daar hoef je niet voor in een zekere slapheid te vervallen.
Soms
in de zin
is
van
de aanval vervuld. Niet altijd direct herkenbaar.
Ja, goed praat, ja.
Het die
praat
alles nog andere
goed.
Dingen te gaan.
Praat alles nog goed. En die praat alles nog goed.
Gaat het toch altijd
en als hij dan eens een keer wat zegt, dan zeggen de mensen, deed hij altijd maar zo en zo.
Vandaar dat Johannes ook dat Babel ziet in de vorm van een draak, die voor de vrouw, dat was de kerk, dat was het volk Israël, dat was ten
slotte
Maria.
Dat zien dat je
dat draak
van
die vrouw stond die
het kinderlijke
varen zou
om
te verslinden.
Dat was de werkelijkheid.
Maar dat was zijn grote doel. Om dat levende kind,
de
zoon van God,
wel zalig als een mens toch elke keer weer uitgespit
van de slang van de Satan zou vermorzelen.
En dat hij de landstroken mag breken
van de aarde.
En dat hij mag besluiten.
En zo moet er een ontzaglijke strijd waarbij de mens ten diepste betrokken is. Want
hij
de Satan
alleen.
Is ook op dat
nou,
hele
we
terrein.
We niet goed en zwart en zwitte heeft.
Werkzaam.
Maar dan krijg je toch een weinig rust.
Zo was de Satan ook onder Israël werkzaam. Als die stuwe kracht in samenwerking. Met het boze
nou,
hart van de mens
over die drijf,
om de zonde
ja.
Termate te
doen,
zondigen.
En hoe blij dat het volk
dat
zou zijn
God,
dat ze eenmaal
dat volk zou
hoe houdt het
doen van de aarde. Dat God het volk zou verdelgen van de aarde.
Maar we zijn er niet aan toegekomen, dat geeft niet. De levende welzijn gaan we nog weer
en
verder. Amen.
Nu is het grote wonder dat...
Dus als je dat zo leest,
de
openbaringen.
Ja, menselijk zou je zeggen, Satan die wint het. Hij werpt zoveel houtjes op het vuur, dat al reeds brandt in onze harten, tegen God. Hij doet dat vuur zo opladen, dat hij als zulk een helse geest menigmaal gedacht heeft, nu zal God ze allen voor eeuwig verdelgen. Dat kan God nooit meer verdragen. En in zoverre had de Satan wel gelijk dat de Heere met zijn strenge tucht en met zijn oordelen gekomen is over het land en over het volk en over het huis van David. Maar hierin vergiste hij zich, namelijk in het welbehagen van God, in dat vast geordineerd verbond. En dat de Heer met een eed bij zichzelf gezworen had, daar er niemand die meerder was, waarbij hij kon zweren, heeft hij bij zichzelf gezworen, met een dure eed, dat hij zijn belofte vervullen zou. Als hij dat allemaal zo eens een ogenblik in de gedachte ziet, dan zeg je, het is nog een eeuwig godswonder dat er een kerk op de aarde is, dat er een volk is dat zalig wordt en dat bevrijd wordt van het oordeel der verdoeming. Vooral als je merkt en leest in het woord hoe dat volk nooit anders gedaan hebben dan naar de pijpen van de Satan gedanst. O, hoe helderder dat deze waarheid in onze zielen gegrift wordt, des te meer smaak en blijdschap en heerlijkheid mag je ook zien in dat totaal eenzijdige werk van God in het zalig maken van zondaren. Hoe zou het dan ook anders kunnen? Als je dat hierbij aan en voortgang mag leren beamen, hoe die mens alles ten kwade heeft gedacht. En dat hij de bewerker, de uitwerker is van zijn eigen verderf hier. En dat nou ondanks dat alles toch een groot volk in het leven wordt behouden. En een schare die niemand tellen kan, eenmaal in heerlijkheid voor Gods troon zal zijn. Dat is het onbegrijpelijke. En nu in dit hoofdstuk 14, die eerste 23 versen, wordt ons een voortzetting gegeven van het oordeel. Ook de ontferming Gods over Jacob. Maar het hoofdgedeelte van deze, laten we zeggen het grootste gedeelte van dit u voorgelezen schriftgedeelte is gewijd aan de ondergang van de koning van Babel. De ondergang van Babel is al reeds beschreven. Van de natie, van de macht van Babel. Maar in dit hoofdstuk wordt de ondergang van haar koning beschreven. En zeer zeker, hoewel deze geschiedenis een historische achtergrond, deze profetie een historische achtergrond hebben, zo mogen wij toch ook daaruit leren, te meer omdat dit Babylon altijd weer terugkeert, ook in de openbaring aan Johannes, mogen wij hierin ook zien de verwoesting van alle hellemachten en ook van de overste deze wereld, die door God eeuwig buitengesloten zal zijn met al zijn aanhangers. Alle boze geesten. En nu wilde ik eerst, niet het begin van dit hoofdstuk, maar dat gedeelte nog kort, even vluchtig, niet omdat het niet belangrijk is, maar omdat we al diverse gedachten daaruit hebben genoemd, die ook in het voorgaande werden genoemd, wilde ik kort nog even daar iets van zeggen. Van de omschrijving van die de koning, die overste van die boze Babylonische macht. Er wordt een overzicht gegeven van zijn heerschappij. Een stok der goddelozen. Een scepter der heersers. Hij was een plaag voor de volken. Een plaag zonder ophouden. Een plaag vol verbolgenheid. Die in macht en toren en ook macht wellust heerste over de andere heidenen. Dat was hij. Maar die heerser die zijn handen uitstrekte, zie vers 6, naar de heidenen, die alles en een ieder ten zwaarde toe vervolgde, of om ze, zoals hij ook met Israël gedaan heeft, ze als slaven en krijgsgevangenen naar zijn land te voeren. Deze vervolger wordt vervolgd en er is niemand die het kan afweren. Als de Heere gaat spreken, sla die boom. Vel hem neer, hou hem uit, dan is er ook niemand die dat af kan weren. Het gevolg daarvan is dat de ganse aarde rust. Zij is stil, ze maken een groot geschal met gejuich. Het lijkt of dat de wereld, de schepping, de hele schepping, herademt. Nu die geesel door God aan stukken gebroken is. Zelfs de natuur deelt in die vrede. Want de dennen en de cederen van de Libanon verheugen zich. En worden hier als sprekende ons voorgesteld. Ze zeggen tegen elkaar, of tegen hem, die macht Babels, sinds gij daar neder ligt, sinds uw hoge sprongen zijn gedaan, komt niemand tegen ons die ons afhoudt. Je kan ook denken aan de vorsten van andere koninkrijken. En dan krijg je een ontzagwekkende beschrijving. Want dan staat er in dat negende vers, de hel van onderen was beroerd om uwentwil. Toen die koning, staat in vers 9, toen die koning die macht, die verpersoonlijking van de macht van de troon werd afgestoten en weggerukt door God. Toen kwam als het ware de hel in beweging, die werd, wakker kun je niet zeggen, maar die raakte in beroering om de koning van Babel. Ze kwam hem tegemoet. Al de doden die in haar waren, die werden opgeroepen. Al de bokken der aarde, dat zijn de leidslieden. Dat zijn degenen die vooraan de kudden hebben gelopen, kudden van mensen. Koningen der heidenen, ze staan op. En ze zeggen tegen elkaar. Gij zijt ook ziek. Ze zeggen tegen de koning van Babel. Gij zijt ook krank geworden, gelijk wij. Wie had dat gedacht? Gij zijt gelijk aan ons geworden. Uw hoofdvaardij is in de hel nedergestort met het geklank uwer luiten. Er was nog feestgedruis en in één ogenblik kwam de verwoesting. De maden zullen onder u gestrooid worden, de wormen zullen u bedekken. Daar ligt het lichaam van de koning, van de machthebber. En het ligt te wachten eigenlijk op de wormen en de maden. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet? Er is in dit verband, naar aanleiding van deze tekst, wel eens gedacht ook aan de duivel. Hoe de Satan nedergeworpen is uit de hemel. In verband ook met het woord dat de Heer Jezus sprak, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En dat is waar, dat is waar. Maar het verband vormde toch dat we in de eerste plaats denken aan die hemel, waarin de koning van Babel als dat gouden hoofd Dat gouden koninkrijk, dat schijnbaar almachtige koninkrijk, en die hemel van macht en eer en inbeelding is uitgestort. En die zoon des dageraads, die zich een god waande te zijn, alsof hij de zon zelf was die opgaat over de wereld, die zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkte. Ach, je ziet, God breekt alles aan stukken. Hij gebruikt een staf of een stok om te slaan. Maar hij breekt de stok op zijn tijd ook weer in stukken. Want hij zei in zijn hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Alsof hij de tempel Gods al onder zijn voeten had. En alsof hij de plaats van de samenkomst voor eeuwig zou verwoesten. Hij neemt zich voor om hoger te klimmen. En dan krijg je weer die oerzonde die wij verleden week herhaaldelijk hebben genoemd. Gij zult als God zijn. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. Ik zal de allerhoogste gelijk worden. Krijg diepste zin dat streven van de mens. De mens der zonde. En dat is net alsof de Heere zeggen wil, hier in dat woord, dat had je gedacht. Maar ik zal u in de hel nederstoten. Aan de zijde van de kuil. Dat wil zeggen, het wordt hier in beeldspraak, ten deels letterlijk bedoeld, ten deels ook in beeldspraak. Er wordt eigenlijk gezegd, man, in plaats dat je boven de wolken troont, lig je daar naast je graf. Je dode lichaam op de grond. Zodat de mensen die zien het. En die zien daar je dode lijk liggen en die zeggen, is dat de man die de aarde beroerde? Is dat de man die de koninkrijken deed beven? Die van de wereld een woestijn maakte en de steden verstoorde? Die zijn gevangenen niet los liet gaan naar huis toe? Nee, daar was hij veel te hoogmoedig voor. Als tekenen van zijn macht en overwinning hield hij ze vast. Andere koningen der heidenen, zij liggen nog neder met eer in hun graf. En dat was in die tijd een eer om begraven te worden. Liegelijk in zijn land, in zijn huis, de plaats die voor hem bestemd was. Maar gij zijt zelfs verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden. Iets dat onwaardig is, iets dat verachtelijk is. Je ligt daar, te midden tussen de dode soldaten, zou je zeggen, gewoon, er is geen onderscheid meer. Je hele macht en statie, die is in één ogenblik weggegaan. Je ligt daar tussen de stenen. Als die nederdalende steen kan, als we treden dood dicht, dat wil zeggen, je ligt er in dat bergachtige landschap, bezaaid met stenen, daar lig je zomaar ergens dood neer. Je komt niet meer in je graf, zegt de Heer. Want je hebt je land verdorven en je eigen volk gedood, dat wil zeggen, ten verderven geleid. Het staat der boosdoeners zal in eeuwigheid niet genoemd worden. De Heere roeit uit met een volledige uitroeiing. En de Heere gaat nog verder, want ook voor zijn kinderen is geen verwachting. De slachting moet gereed gemaakt worden voor zijn kinderen. Ze zullen niet opstaan om de aarde te erven en dat om de ongerechtigheid hun vaderen. Ze zullen de wereld niet vervullen met steden, want God zelf zal tegen hen opstaan. En hij zal van Babel uitroeien de naam en het overblijfsel, de zoon en de zoonzoon, spreekt de Heer. Dan zal die schone stad vol wallen, vol waterkeringen, zij zal zo vernietigd worden, dat het water zomaar overal heen stroomt. En wat mooie straten zijn geweest, met hangende tuinen daarboven, dat zullen waterpoelen worden. Daar zullen de nachtuilen zijn. En God zal als met een bezem des verderfs de hele zaak weggeven. Zo
zoals mensen met de bezem het vuil bijeenvegen en wegdoen. Dat was kort, heel kort, het verband, het vervolg aangaande de ondergang van de koning van Babel. En nu keren we een ogenblik terug naar het uitgangspunt. Ik zei straks dat het een eeuwig godswonder is dat er een kerk is. Dat er een volk op aarde is. Dat wij die allen van nature gruwelijke godloogenaars zijn. Haters van God en van de naaste. En dat wij nu ook een voorzichtig verdrag met de dood en een verbond met de hel gesloten hebben. Om ons vege lijf te redden. En dat nou die Satan bij ons geen tegenstand ondervindt, maar dat hij een aanknopingspunt heeft, omdat we hem zijn toegevallen. En als je dan die mensenmassa eens een ogenblik voorstelt, niet als een versmachtende aarde, die hoopt en die dorst naar de milde regen. Niet als een land dat wacht naar de dauw van de morgen. Zoals sommigen dat zo voorstellen. Hoe wilt gij zijn ontmoet? Ach, als het nu eens zo stellen. Een huilende wildernis. Een plaats die je ook wel zou kunnen omschrijven, ook in dat opzicht een plaats vol nachtuilen, ongedierte, roerdompen die hun akelig geluid voortbrengen. Die beesten steken de kop in het water en maken dus ook eigenaardig geluid. En wat voor geluid brengt nu een mensenkind voort? Een plaats waar de duivelen huppelen en hun metgezellen toeroepen. Weet wel, je kunt zeggen, zo erg is het nog niet. Alles wat daarboven is, dat is genade. Dat is Gods wederhoudende kracht. Als je een ogenblik eraan denkt wie de mens is, als de Heere die rem eraf zou doen. Oh, dan zou je zien dat het waar is. Dat de mens veel ongelukkiger is dan de dieren der aarde. Er zou iedere vorm van leven onmogelijk zijn. De aarde zou veranderen in een hel. Dus dat het anders is, dat wil niet zeggen dat het zo erg niet met ons is, maar dat wil zeggen dat God nog deze aarde in stand houdt. En dat hij om Christus wil dit alles draagt en verdraagt en remt, opdat al zijn uitverkorenen zalig moeten worden. En dan staat nou in hoofdstuk 14. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. Dat is in die dagen ook gebeurd. Ja, toen was Jesaja al dood. Maar het is toch gebeurd dat ze wederom door God teruggebracht zijn naar het land aan hun vaderen beloofd. En dat er ook, dat kun je bij Ezra en Nehemia vinden, nog vreemdelingen geweest zijn die zich onderworpen hebben en die hen gediend hebben. En dat ze weer een tijdelijk een zekere plaats onder de volkeren hebben ingenomen. Maar dat is natuurlijk een vervulling waarvan je wel eens denkt, het is groot, natuurlijk, het is groot. Want toen die tweede tempel weer werd ingewijd, toen juichten de jongeren en de ouderen waren bedroefd. Want zij wisten de eerste tempel nog zich te herinneren. En die tweede tempel was daarin niet te vergelijken met de eerste tempel, in heerlijkheid. En toch had de Heere gezegd dat die tweede tempel heerlijker zou zijn. Want in die tweede tempel zou de Heere Christus komen. Maar hij is daar ook uitgeworpen. Als je dan die grote omschrijvingen leest van dat heil, dan zeg je, ja mensen, hoe is dat niet? Het is een groot wonder, nogmaals, hoor, wat er allemaal gebeurd is toen. Maar het was er ook niet zoveel bijzonders meer. Al gauw lees je in de profeten van na de ballingschap de strafredes, de stok samenbinding en liefelijkheid die gebroken wordt in de staf des broods. En nog wel meer dingen. Oh, je leest allerlei dingen. Je kunt eruit opmerken dat het grote verval in het algemeen genomen al spoedig doorzette tot een vormendienst kwam en zoals in de dagen tenslotte van de Heer Jezus was. De hele theologie van die dagen was zoals die altijd al is geweest. Wie goed doet, goed ontmoet. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven. Daarbij was er wat vrijzinnigheid, hè, dat had je toen ook. De Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding en die geloofden niet dat er engelen bestonden en geesten. Wat orthodoxie. En nog wat sectes had je in die dagen, de Essayers. En dan had je nog het gewone volk. Die niet altijd evenveel tijd hadden om zich met theologische twistvragen bezig te houden. Maar ja, als je het geheel zo aanziet, dan kun je toch niet zeggen dat toen de koning op deze aarde kwam en in zijn land kwam, dat het er zo goed bij stond. En om te zeggen, dat moet allemaal nog komen gebeuren, hier op aarde, vleeselijk, letterlijk, nou dat vind ik ook een schrale troost. Nee. En daarom geloof ik zeer stellig dat de profeet door de Heilige Geest onderricht uit de gebeurtenissen van die tijd en die aanstaande waren, de menigvuldige uitreddingen, ook van Israël als volk, ook uit de ballingschap, toen de 70 jaren vervuld waren, dat de profeet daardoor heden ziet op de verlossing van zijn geestelijk Israël, de verlossing van Gods kerk. Daar zijn al die, je zou haast zeggen, die andere verlossingen, heenwijzingen, beginselen van. En als we die lijn nu een ogenblik in onze gedachten mogen bewaren, dan is het ook zo troostrijk voor het heden, al zitten wij in die zin niet letterlijk in Duitsland in een kamp of zo, weet je wel. Och, en dat je een belofte kreeg dat je weer terug mag komen in Nederland, dat kan natuurlijk allemaal wel. Maar als we het nou eens zo mogen zien, Babel, de personificatie van de alle machten tegen God, de koning van Babel, een trawant van de duivel, ja, de duivel zelf, die in ijdele vermetelheid zich verheffen wil boven God en zijn Christus. Dan is daar een volk dat uit enen bloede ontsproten is, uit Adam en Eva. Een volk dat al in die waanzinnige hoogmoed zich openbaart in de torenbouw van Babel. Je kunt niet zeggen dat er toen één was, tenminste, dat staat niet geschreven, die gezegd heeft, mensen, laten we dat nou niet doen. Want we hebben toch geweten in het verleden dat God geen ledig aanschouwer is. Er is er niet één die de angst om het hart sloeg dat die toren wel eens om zou kunnen vallen. Maar ze zijn allemaal ermee behept geweest.
En dan hoort er onder die Babyloniërs, laten we het nou zo eens even stellen. Abraham die kwam uit het Oer der Chaldeeën. Uit Mesopotamië. Nou was daar een volk, Semieten. Er waren veel meer Semieten, want de Arabieren en veel van die toenmalige volken waren alle Semieten. En je weet hoe Sem gezegend is, maar je moet eens kijken, want ook die Canaanitische volken die door Israël zijn uitgeroeid, waren veelal Semitische volkeren. Ik bedoel er dit mee te zeggen, de naam is ook geen garantie, dat is geen soort vrijbrief, dat is geen nee, dat is onze redding niet, of dat we Nederlander zijn, of Israëliet, of Semit, of uit het geslacht van Jafet. Nou zo eens even stellen, hè, dat Jacob, dat hoort er ook bij. Maar of het nu Semit is of wat anders, één ding is zeker, allen zijn ze Adamieten. Uit Adam geboren. In dat opzicht hebben ze geen streepje voor. Dat ze beter waren, dat ze geloviger, gehoorzamer waren dan de anderen. Alleen louter de ontfermende God maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Ja, ik weet wel, als je de zaak zo een ogenblik noemt, dan valt er verschrikkelijk veel fraaie en wat er omheen hangt, valt weg, want er is weinig meer te zeggen dan. Als dat eens een ogenblik doordringt, de ontfermingen Gods alleen, dan hoeft er niemand meer zijn borst vooruit te steken. Dan hoeft niemand meer te denken dat hij iets groots of iets bijzonders is. Want dan betekent uitverkoren te zijn dat wij ergens uitgehaald worden. Omdat wij tot diezelfde mensheid behoren waar Kain en Judas en Nebukadnezar en Belshazzar al die mensen bij hebben gehoord. En nu zegt de Heer, ik heb volken gegeven een nieuwe plaats. Dat is groot. Maar het is groter dat de Heere gezegd heeft, ik heb mijn lieve zoon gegeven in uw plaats. Want er waren heel wat volkeren die voor Israël moesten wijken. En verdreven werden en gedood uit het land. Dat was groot. Maar daarmee was een Israëliet niet zalig om in zijn handen te wrijven en te zeggen, ja, hier hebben vroeger veren, zieten en heetieten en weet ik allemaal wat voor mensen gewoond en namelijk tieten, die zijn allemaal weg. Zijn wij. Hebben wij hier een mooi plek. Daar ben je niet mee zalig. Zalig kan alleen zijn als God zijn zoon in onze plaats geeft. Merk dan eens op de ontferming. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. Dat wil zeggen, zijn vleugelen uitbreiden. Dat wil zeggen dat hij die Godvergetenden niet vergeten kan. Daar houdt ons verstand bij op. Daar houdt je verstand bij op. Zo'n mens toch eerlijk gemaakt mag zijn, mag worden, altijd weer. Dan moet hij toch, kan hij toch niet hoger komen dan een God vergeten? Die zegt, och mens, het is verschrikkelijk wie die is. Hij praat wel mooi vroom en godsdienstig. Maar dat hij met God zo bezig is, ja, die man is ook al lang dood hier. Maar ja, zijn vrouw zegt, oh ja, mijn man heeft zo'n heerlijk gebedsleven. Zo'n leven met God. Dat is dat die man met God bezig was. Zo'n gevoel kreeg hij dat. Dat is met God bezig. Het kan best goed bedoeld zijn hoor, dat er man verwaardigd is geworden om daar zich des Heeren te zoeken. Maar mij kwam het allemaal een beetje vreemd voor. Ja. Dan moet je daar als zo'n ellendeling naast staan. En bewust. Ik verkeerde op dat ogenblik direct in de onmiddellijke bewustheid. Dat ik nog geen gedachte ten goede kon denken aan de levende God. Maar dan moet je dat er toch eens een ogenblik indenken. Dat je zegt, nou die God vergeet is dat God ze niet vergeet. Dan raak je aan het geheim, en het eeuwige wonder. Hij zal zich over Jacob ontfermen. En het is niet waar wat de meeste mensen zeggen. In navolging van Esau heet hij niet Jacob. Een bedrieger. De mensen, dat dringt tot de meeste mensen niet door dat Esau dat gezegd heeft. In zijn hatelijkheid. Want Jacob betekent alleen maar, letterlijk, die de hiel houdt. Omdat hij vlak achter Esau geboren werd. En dan kun je natuurlijk wel een vroom praatje houden, maar we zijn toch allemaal dit en we zijn. En dat is waar hoor. Men bedoelt het soms ook wel goed, dat stem het wel toe. Maar de Heere die zegt dat Jacob een oprecht mens was, die in tenten woonde. Maar als hij Jacob zelf nou eens gevraagd had, ja dan wel. Dat hoeven wij niet uit te kramen. Wij hoeven niet zo over Gods kinderen te praten zoals velen dat doen. Want dan krijg je tenslotte de gedachte dat Esau was zo'n brave jongen. Nou ja, dat is nou Gods welbehagen. Zegt men dan met een zuur gezicht achter. Want Esau had het eigenlijk meer verdiend. Want dat was wat een aardigere man als Jacob. Maar dat zegt de Heere niet. De Heere zegt dat hij zijn vader en zijn moeder een bitter verdriet deed. Doordat die vrouwen trouwden die God niet vreesden. En Paulus zegt dat hij een hoereerder was die om een schoten linzen moest het recht van zijn eerste geboorte verkocht. Dus je moet wel voorzichtig wezen. Dat is van die geleerde mensen. En die hebben dat nogal eens te gewoon. Als ze van de school komen, dominees. Hè, oh, die wordt er akelig van als ze het over David hebben. Die David. En zijn ziklachie moest ook eens. Hè, zo aardig praten. Dan zei wat mensen. Voel je dan niet aan hoe godtervend dat moet zijn in de oren van God. Die zo staat te praten. Dan zijn we amper snotneuzen. En dan voeren we zo'n toon. Er klopt niks van. Maar dat neemt niet weg, maar dat moet je zuiver onderscheiden. Dat alleen Jacob zich als een Jacob leert kennen. Begrijp je? Niet door Esau, maar door de geest Gods. En dan is Jacob een zondaar geweest. Dan is Jacob een man geweest die als een verlorene op godzaligheid heeft gewacht. Hij is een man geweest die heel wat keer iets benauwd in zijn leven geweest is. Met zijn en met alle omstandigheden erbij die er passeerden in zijn leven. Hele levensweg dat je zegt, oh. Wanneer komt de zwerver eindelijk thuis? Maar dat is wat anders dan dat laatdunkend hoovaardige over Jacob. Maar kijk eens. Ik kan niet ontkennen, de verbondsgod, Jehovah, Yahweh, die zal zich over die Jacob, dat is die naam, die mensennaam, weet je wel, die mensennaam, die als mens gedragen heeft, als kind van Isaac en Rebecca. Je zou zo zeggen, de naam van het Adamskind, van dat mens. Van die broze, die ellendige, die ook een broeder was van Esau. En dat de Heere nou zich over Jacob ontfermt. Ja, dat wil zeggen dat Jacob dat hard nodig heeft hoor. Dat de Heere zich ontfermt. Want Jacob zou zich er eeuwig buiten werken. Maar de Heere werkt hem erin. Het is een troost, hè? Want ja, wij leven vaak in gedachten met een, hoe moet ik het zeggen, met een soort schema van wit en zwart en dan goed en slecht. En dat ene, dat noemen we dan omgekeerd en andere bekeerd. Dat ene stuk is bekeerd en het andere is omgekeerd. Een mens is gelukkig als hij zich daar niet meer mee redden kan, hoor. Dat geef ik je wel de verzekering. Maar dat hij als een verloren mens in Christus Jezus een nieuwe schepping mag zijn. Maar tot zo lang moet die eigen er dan maar uit zien te redden. Met die voorstellingen. Dat onbekeerde deel. En dat bekeerde deel. Maar dan heb je een soort gedachte, weet je wel, ja.
Dan zie je aan de ene kant een goed mens, daar ben ik door genade. Aan de andere kant, die akelige kerel komt er ook altijd weer bij, ja, dat is die zonde. Je kan ze eigenlijk niet uit elkaar houden soms, wat is dan de goede en wat is de slechte. Zo lopen mensen voortdurend te spelen. Om zijn onrust een weinig te verdrijven. Hij wil geen Jacob heten. Israël wil hij ook niet heten, want dat is te groot. Ja, dat kan toch eigenlijk niet, want die Jacob die ligt weer zo op de loer. Die bedrieger, zoals hij dat dan noemt. En zo hing hij op twee gedachten. Er is niet iets radicaals. Geen niet die rechte lijn. Maar goed, als hij er nou werkelijk te kwaad over hebt, als hij nou werkelijk, als het geen praatje is, als hij denkt, hoe komt Jacob nou ooit veilig thuis? Zou de Heere dan zo'n God vergeten mens als ik? Dan moet je dit horen. Over Jacob ontfermen. Ja, de Heere kent ze. Hij kent ze als Adams kinderen, als Isaaks kinderen en Abrahams kinderen. Gewoon zoals ze heten. Zoals ze nou uit die eerste Adam zijn voortgekomen. En zoals ze zijn beeld vertonen en dragen. Mens en niks meer. Broos en ellendig. Onderworpen en alles. En dan staat er. De Heere zal zich over Jacob ontfermen. Je moet niet denken, ik moet eerst dit of dat om een onderwerp voor de ontferming te moeten zijn. Nee, juist niet. Ik zou liever zeggen, als je ja, moeten gebruik ik dan toch niet zo graag, dat doet al dit aan het verbroken verbonden werken, denken. Maar je mag worden wie je bent. Maar ja, niet helemaal hoor, want als dat waar was, nou, dan was hij in gevaar in de kerk op het ogenblik al. Dan zou je alles kort en klein slaan misschien. Nee, ik bedoel nu, door de werking van Gods geest, door de ontdekking van zijn woord, hier van binnen, wie wij zijn. Genoeg om ons te overtuigen van zonde. Om ons te overtuigen dat we het niet halen. De mens leeft vaak in zo'n waanbeeld, hè? Want dat zeg ik hoor, al zitten we 30 jaar onder het evangelie en je ogen zijn niet geopend, dan begrijp je er nog niks van. Niet dat het te begrijpen is. Maar dan blijf je nog hakken en kauwen, ja, maar eerst en nog eens eerst. En de mens een soort voorstelling. En die probeert hij te bereiken en dan denkt hij als dan, kon ik nou maar eens ongelukkig wezen, kon ik nou maar eens dit wezen, kon ik nou maar eens dat wezen, want er staat er geschreven dat ik nou maar eens in de nood kon komen, want als de nood het hoogst is, is de redding, is de mens aan het knutselen. Oh, er is heel de godsdienst vervuld mee, duidelijk dergelijke voorstellingen, opgebonden en aangebonden. Wanneer de ploegschaar van Gods heilige woord ons gaat ontdekken, dan blijft daar van het alles niks over. Niet meer om over te praten. Als hij nou Jacob heet, of je heet Jan of Kees of Piet. En dat is gewoon je mensennaam, hè. Die staat in het trouwboekje, zo staat hij geschreven. Nou, dat kun je er veilig van op aan, dat is de naam van een zondaar. Al heet je de kwaaiste niet. De naam van een zondaar. Van een Adamskind. En als je nou het woord Gods hoort. Dan zeg ik, staat er met Jan of met Kees of met Piet niet best bij. Als je het geloven mag. En als de Heer in zijn woord vertelt hoe hij het hebben wil. Liefde tot hem en tot de naaste. Dat kun je ook wel zeggen. En nou staat er niet best bij. En daar heb je geen ongelijk in. Want het staat er ook niet best bij.
Als je nou zo'n groot ongeluk bent. Je zegt niet om aan te pakken. Ongeschikt voor alles. Je mag dan zoiets horen. En de geest die verleent er kracht bij en die opent ons hart. Ja, en zo. Zo heb ik je nou gekend. Van eeuwigheid al. En zo heb ik je nou lief gehad in de zoon mijner eeuwige liefde. En zo bezoek ik je nou, zoals je zo bent. Zoals je zo heet. Ik vind je niet als een Israël, een prins en een overwinnaar. Of als een godlover, een Juda. Maar ik vind je als een mens. Hier. Geen mens heeft medelijden met u. Dan is het een troost. En dan zeg je, ja, de Heer zal zich over Jacob ontfermen. Niet in de zin dus, want het ligt dicht bij elkaar. Hoor. Het kan er wel eens op lijken dat het er toch niet is. Niet in de zin, dat zal ik er nog even bij zeggen. Ja, die Jacob die was zo slecht. Als daar naar kijkt, dan kan ik ook nog wel. Nou nee, zo is het niet. O, een mens is toch zo erg listig, hè. Jacob, die, want dan heb je nog helemaal geen ontdekking. Dan heb je geen ontdekking. Het lijkt er wel op, maar het is het niet. Maar als je een mens wordt, die je bent, ja, bij de burgerlijke stand bekend, met die naam, maar God, die weet wel beter. Die weet wel hoe ik heet, wie ik ben en waar ik woon. Nu heeft de Heere zich in de geschiedenis in zijn woord geopenbaard als de ontfermer. Hij riep Abraham toen hij nog een afgoden dienaar was. Oh, ja, dan is het toch een lichtstraal. Dan is het toch een hoop. Waar dan de liefde Gods met die trekkende koorden ons trekt. Hij ontfermt. Over diens hij wil. Het is niet datgene die wil, nog datgene die loopt. Jacob heb ik lief gehad. Nou, zeg een mens wel, die moet alles bijslepen dan om een ander mens proberen over te halen. En dat hij blij is, of dat hij zus is, of dat hij zo is, weet je wel. Want ja, ja, maar dit en dat, dat is allemaal zo vaag. Kijk eens. Je voelt toch wel aan, mensen, als dit niet genoeg is, wat moet er dan gebeuren? Als zo'n boodschap, en dan door de Heilige Geest gezegend, ons niet meer zou doen hopen, en de tranen afdrogen hier in het begin, zo, en al de treurige Sions te beschikken, sieraad vooruit. Waar zou je dan blij gemaakt mee moeten worden? De Heere zal zich over Jacob ontfermen. Mensen kan altijd maar door blijven zagen. En over ja, maar dit en dat en zo. Om de prikken in het leven te houden, kan hij van alles en nog wat aanvoeren. Maar, nou, nee. Ik was van Engelsman, was ik eens ongeveer, hoor. Het is al zo lang geleden dat ik een boek las. Van Gods soevereiniteit, geloof ik dat het heette. Maar die man die schrijft over het aanbod van genade, dat we dat helemaal niet nodig hebben. Want hij zegt, als dat niet genoeg meer is, dat er in het woord geschreven staat dat hij gekomen is, om zondaren zalig te maken. En om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Daarbuiten heb je niks nodig. Om daarbuiten nog een soort systeem op te bouwen van aanbiedingen, van dit en van dat, daar schiet je toch niks mee op. God laat dat verkondigen. En hij maakt ook blij. Verloren zondaren. Dat hij nou gekomen is. Hij voelt wel aan, dat past of dat past niet. Onzijds past het nooit,
Maar als de Heere ons maakt wie we zijn, zondaren, dan past het wel, dan ben je blij.
Jongen, dat is al, oh mensen, je zou zeggen dat de hele evangelie in een notendop verklaart. Dit is een getrouw woord. Hij zal zich over Jacob ontfermen en zal Israël nog verkiezen. Ik zou dan niet willen uitweiden dat Jacob ook een nieuwe naam heeft gekregen. Je hebt geleerden gehad, die hebben dat geprobeerd overal waar er Jacob en waar er Israël stond, om dat te onderscheiden. Maar ze liepen zo vast als een muur tenslotte. Het kwam niet uit, precies. Dus ik begeef me nu niet op pad over Israël. Maar ik zou zeggen, laat het bij een eenvoudige gedachte houden. De Heere ontfermt zich over de man en over zijn huis. Ja, Israël, gans Israël zal zalig worden. Jacob, ja, zo heet hij. En zijn volgelingen worden geen Jacobijnen, maar Israëlieten genoemd. Israëlieten. Een naam die moet herinneren aan de zegenende God, de Peniel. En de strijd waarin met eerbied gesproken de Heere zich liet overwinnen door Jacob. Een volk. Hij zal nog een volk verkiezen. Ja. Ja, en als hij het zo uit gaat leggen, dan kom je niet goed uit de mensen. Dan heb je geen ademtocht meer over. En je hebt mensen die zeggen, daar moet het maar van komen. Maar ik heb graag nog een klein beetje ademtocht. En één keer moeten we de adem hier op aarde geven. En dat kan al benauwd genoeg zijn. Je hebt mensen die dan altijd natuurlijk, ja, in zonderheid de klemtoon gaan leggen. Hier een greep, één uit de stad en één uit de geslachten. En die ene, dat was ik dan. Ja, dat is ook vaker, dat doet treurig aan. Als het nou eens even in dit verband wordt, is persoonlijk hoor, betekent nog veel meer, maar daar kom ik niet aan toe. En hij zal Israël nog verkiezen. Jacob en Israël zijn eerst hetzelfde, maar laten we onder Israël nou eens even nemen. Jacobs kinderen. Zijn ze dan allemaal? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar als je een Jacob bent, dan geloof je wel dat de Heer het kan hoor. Allemaal. Al gaat het door alles heen. Hij kan het. Kijk, en als hij dan mij zal Israël nog verkiezen, dan kan ik me zo indenken dat die eeuwige verkiezende God die bij zijn verkiezing blijft, dat hij nou zijn volk ook kan troosten. Zijn knechten met hun zaad. Maar het gaat door de dood heen, daar moet je rekening mee houden. Wij willen anders. Wij willen op onze tijd, willen we dit zien, willen we dat zien, en als we het niet gauw genoeg zien, dan zijn we wanhopig, dan... Dat kan ik dus best te begrijpen hoor. Maar vergeet niet dat er staat, en hij zal Israël nog verkiezen. Dat is een godsdaad. Dat is een godswerk. Dan moeten we ook nog leren om onze handen thuis te houden. Ook nog leren wat de man zegt, ik zal wachten en stil zijn. Op het heil des Heren. Maar als hij dat nou niet had, dan was het helemaal een grauwigheid. En dan weet je bij je eigen, al hebben ze dan een vader die uit genade en door genade de Heren mag vrezen. Al gaan ze op de beste school, op de beste academie, de beste catechisatie, noem maar op, alles wat je erbij wil brengen, maar dan ziet het er toch nog maar slecht uit. Hè. Dan loopt het allemaal nog eens slecht af op. En hij zal Israël nog verkiezen.
God zal ze zelf bevestigen en schraven. De Heere zal zich over Israël ontfermen. Kijk, dan krijg je een ademtocht. Dan kan het wel eens wezen hoor, dat je met verdriet in je hart en in je ogen. En op je mond, op je lippen. Moet constateren en met ernst vermanen. Het haalt niet uit soms. En er komt een ogenblik. Dan hoor ik mensen wel eens zeggen, het enige wat we nog doen kan is bidden. Dan denk ik, je kan nog heel wat. Je kan nog heel wat bidden, ja, bidden. Nou ja, dat is het nee. Weet je waar nou een zondaar dan tenslotte terecht komt? Bij die God die Israël nog verkiest. En dat geeft hem nog hoop en uitzicht en een ademtocht, hoewel hij onwaardig is. En zijn huis en alles. Maar het, omdat het nou een godswerk is, in Gods handen. Daarom, wanneer die geest vaardig wordt en dat water gaat stromen, dan zegt hij dan, we gaan met Gods hulp weer verder. We gaan weer verder. Niet al te zeer verzaagd. De eeuwigheid zal het verklaren en openbaren, maar God zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. Zo troost de Heer zijn kinderen, dat het des ontfermende Gods is. Nou ja, daar hoef je niet voor in een zekere slapheid te vervallen in de zin van goed praten. Ja, goed praat, ja, die praat alles maar goed. En de dominee praat alles maar goed. En die praat alles maar goed. En als hij dan eens een keer wat zegt, dan zeggen de mensen, deed hij altijd maar zo en zus en zo. Ach, als die elkaar je eigen weer kennen, dan leer je elkaar ook een beetje kennen. Dan kun je wel eens dingen zien dat je zegt, die zeggen geen eens, want je zou elkaar gewoon compromitteren, zoals ze dat noemen. Maar het is de werkelijkheid. Het is een mens met bezig. Maar het is wel zalig hoor. Onthoud het toch maar. Wel zalig. Als een mens toch elke keer weer uitgespit mag raken. En dat hij de lamstroven mag breken. En dat hij mag besluiten. De God Israël doet wonderen. Hij alleen. En nogmaals, dan hoef je het kwade niet goed en het zwarte niet wit te heten. Maar dan krijg je toch een weinig rust in hem. Te midden van al je onrust, een weinig rust in hem. Nou, ik had iets willen zeggen over die drijven die ons opjaagt. Ik wil zeggen, en hoe blij dat het volk zal zijn als ze eenmaal gaan zeggen, hoe houdt de drijver op? Waar is die gebleven? Die verdrukker. Maar we zijn er niet aan toegekomen. Dat geeft niet. De levende welzijn gaan we nog weer eens een keertje verder. Amen.